Laten we een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst heel persoonlijk aan de Heer opdragen. Welzalig het volk dat de jubelroep kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw aanschijn. En zo zijn we vanavond ook samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet onafgemaakt laat liggen, maar zijn werk zal voleindigen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar staande het tweede couplet en het vijfde zingen. 2 en 5 van lied 668. Allemaal hartelijk welkom vanavond naar deze bijzondere themadienst met als thema geen uitstel meer. We zijn bezorgd om alles wat er gebeurd is vanmiddag in Haaksbergen, dat heeft u waarschijnlijk allemaal meegekregen. Vreselijk wat daar gebeurd is, 3 doden, misschien wel 30 gewonden. En dan merk je wel dat uitstel is niet meer mogelijk dan. Dan komt het erop aan, hoe is het tussen jou en God? Dan word je ineens verwisseld van het tijdelijke in het eeuwige. Bij een wedstrijd, een truckerswedstrijd, schoot een truck door op het publiek wat daar stond. Het is natuurlijk vreselijk als je dat ziet. Anne Meer, vanmorgen was ze nog in de dienst, die werd geïnterviewd over dat wat zij gezien heeft. En als je dat dan hoort, wat zij gezien heeft, dan denk ik dat ze dat niet zo heel gauw meer zal vergeten. Ik denk dat het wel heel goed is om daar ook vanavond aandacht aan te besteden en ook voor te bidden. Voor dat vreselijke wat zo op een steenworp afstand van Enschede gebeurd is. De bloemen van deze dag gaan naar mijn zuster Edith Schepers. Dus dan weten we dat. Als een groet willen we haar ook daarmee bemoedigen en groeten. Vanmorgen op de valreep, net voor de zegenbeden, kwam er iemand naar voren die zei: weet je wel dat Roel en Annette Hoek vandaag 25 jaar getrouwd zijn? Nou, dat kon er vanmorgen niet meer tussen, maar vanavond wil ik u erop attent maken. Ik weet niet of een van de hoekjes hier is. Ik denk het haast niet. Maar in ieder geval willen we de familie Hoek hartelijk feliciteren met hun 25-jarig huwelijksjubileum. En ook bidden voor Roel, dat hij ook door de Heer ook hersteld zal worden. In deze dienst zal het gaan om de wederkomst van Christus. Ik heb een aantal extra boeken meegenomen die hierover gaan. U kunt ze allemaal vinden op de boekentafel. Oorlogen en geruchten van oorlogen, Iran en Israël, door Hitchcock, een hele bekende schrijver die prachtige boeken geschreven heeft over de toekomst. Een van zijn boeken die zeer aan te bevelen zijn, is het boek Verbazingwekkende vervullingen van Bijbelse profetieën, zowel in het verleden als in deze tijd. En voor degene die wil, er liggen er natuurlijk ook wel wat bij de uitgang, het bekende blad Het Zoeklicht. Er liggen een aantal exemplaren op de tafel, als u er eentje mee wilt nemen, neem het maar mee. Elke twee weken komt dit profetisch blad uit, zeer actueel over de dingen die vandaag gebeuren. En ik kan u van harte dat ook aanbevelen. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen voor deze avonddienst. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanavond hier ook bij elkaar mogen zijn. We danken u voor de dienst van vanmorgen, voor de zegeningen die u ons geschonken hebt, Heer. Voor de bemoedigingen vanuit uw woord. En we danken u, Heer, dat u door uw Heilige Geest ook dat wat we vanmorgen gehoord hebben, ook uit wil werken in ons leven. Dat onze innerlijke mens, de mens die wij zelf niet zijn, van dag tot dag vernieuwd wordt. En dat wij steeds meer een nieuwe kijk krijgen op dat wat u bent, Heer Jezus. En op u zijn we nooit uitgekeken. Heer, u kennen we nooit genoeg. En daar willen we hartelijk voor danken, Heer, dat u, Heer Jezus, zichzelf wilt openbaren in ons aardse lichaam. Heer, we willen u ook danken voor vanavond, voor het prachtige thema Geen Uitstel Meer. En het is voor een aantal mensen in Haaksbergen wel heel direct geweest. Dat zo van het een op het andere moment het aardse, het tijdelijke leven verwisseld wordt voor het eeuwige. Heer, dan is het voorbij. En dan is er geen uitstel meer. Heer, ik wil u heel in bijzonder bidden voor hen onder ons die maar steeds aan het uitstellen blijven, tot het moment dat er geen uitstel meer mogelijk is. Ik wil u bidden, wilt u vanavond tot hen spreken. En dat ook zij vanavond mogen ervaren dat we zonder Jezus geen enkele dag kunnen leven. En ik wil u heel in bijzonder bidden voor hen die getroffen zijn door dit noodlot daar in Haaksbergen. Gezinnen die mensen moeten missen. Gezinnen die vreselijk bezorgd zijn over het voortbestaan, over het leven van hun geliefden. En laat het zo zijn, Heer, dat we ook hierin mogen ervaren dat u wilt vertroosten, dat u wilt bemoedigen. Heer, dank u wel dat we voor hen mogen bidden. Ik wil u ook danken, Heer, voor broeder en zuster Hoek, dat ze vandaag 25 jaar getrouwd zijn. Dank u wel dat u hen aan elkaar toevertrouwd heeft. Dank u wel voor de zegeningen die ze verspreiden in hun eigen gezin, op hun werk, maar ook in de gemeente. En ik wil u heel in het bijzonder bidden voor Roel. Wilt u hem alstublieft herstellen en weer nieuwe krachten geven? Dat hij ook zijn energie weer terugkrijgt en zich kan concentreren. Heren, wilt u heel dicht bij Roel en Annette zijn. We danken u ook, Heer, dat we zuster Edith Schepers mogen groeten met de bloemen die we haar mogen bezorgen. Heren, wilt u haar erin ook bemoedigen? En we danken u, Heer, dat we ook voor haar zo mogen bidden. Wil u bidden, Heer, voor onze oud-voorganger, broeder Malgo. Heer, het krachtige worden gaat langzaam. Maar wil u bidden, Heer, wilt u zich over hem ontfermen? En hem ook nieuwe kracht geven, samen met zijn vrouw. Wil u danken, Heer, voor het koor Shalom, dat ze vanavond in ons midden mogen zijn en mogen zingen tot eer van uw naam. Heren, wilt u hun bijdrage ook vanavond gebruiken tot eer van uw naam en hen tot zegen stellen. Wil u danken, Heer, voor de organist, voor de pianist, voor hun inzet in de gemeente en wilt u hen ook zegenen. Wilt u een dienstknecht ook de volheid van uw geest geven om uw woord door te kunnen geven. En wil u bidden, Heer, voor de zieken die niet in de dienst kunnen komen, de ouderen, Heer, die al langere tijd niet de diensten kunnen bezoeken en er toch zo naar verlangen. Heer, we willen voor hen bidden en wilt u hen uw nabijheid doen laten ervaren. Ik wil ook bidden voor uw volk Israël. U zegt het zelf, Heer Jezus, het heil is uit het Joodse volk. En vanavond willen we ook naar dit Joodse volk kijken om te zien hoe laat het is op de klok van God. Om te zien dat er geen uitstel meer is. Ik wil u bidden, Heer, wilt u onze ogen openen voor de wonderlijke dingen vanuit uw woord. Heer, zo zien we uit naar dat wat u vanavond ons gaat geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Voordat we naar Shalom gaan zingen, we zijn heel blij dat Shalom weer eens een keertje bij ons een thuiswedstrijd heeft. En we willen heel graag naar jullie luisteren. Als we gezongen hebben met elkaar lied 71 uit de bundel Opwekking, het laatste couplet, dan ga ik zitten en dan nodig ik jullie uit om alvast hier te gaan staan. En alvast voor te bereiden voor de twee liederen die jullie voor ons gaan zingen. En broeder Koos Brouwer zal de liederen voor ons aankondigen. Lied 71 uit de bundel Opwekking. Jezus leeft in eeuwigheid.
Zoals al gezegd is, zingen we vanavond, in tegenstelling tot wat gewoonlijk is, 2x3 liederen, nu 2x2 liederen. Maar het is allemaal in het Nederlands, dus duidelijk te volgen. En we hopen dat wij wat wij zingen, de slachtoffers, getroost mogen worden in Haarsbergen. Het eerste lied wat we zingen is Met het oog op u gericht. En het tweede is Heerlijk is uw naam.
Thank you.
Mooi, dank jullie wel voor dit prachtige lied. Geen uitstel meer. Deze uitspraak vinden we in Openbaring hoofdstuk 10, vers 5 tot en met 7. Het is misschien goed om dat stukje te lezen. Openbaring hoofdstuk 10, vers 5 tot en met 7. En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten en profeten heeft verkondigd. Er zal geen uitstel meer zijn. In Hebreeën hoofdstuk 10, vers 37, Hebreeën hoofdstuk 10, vers 37 staat een tekst die daar ook alles mee te maken heeft. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 37. Daar staat: wat nog een korte tijd, en hij die komt, zal er zijn. En dan staat erachter: en niet op zich laten wachten. Hij zal er zijn. En dan is er geen uitstel meer. Hij zal niet op zich laten wachten. Vandaag, misschien wel goed om dat te weten, vandaag is er nog wel uitstel. Maar weet goed, uitstel bij God is niet afstel. Vandaag is er uitstel. En dat komt heel duidelijk tot uiting. Nog even zo een paar teksten in de tweede Petersbrief. In de tweede Petersbrief, net na de Hebreeënbrief, heb je dan de Petersbrief weer. En in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 4, daar staat 2 Petrus 3 vers 1 tot en met 4. Dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Heer en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Het blijft allemaal bij hetzelfde. Als je het over geweld hebt, ach, dat was er vroeger ook. Je hoort het steeds meer, ook vandaag aan de dag. Vandaag is het niet anders dan eerst. Ofwel. Vandaag leven we in een tijd waarin heel veel dingen met elkaar samenvallen. Niet alleen een explosie van geweld, maar ook de ontwikkelingen binnen Europa. En ik heb u dat wel meer verteld. Eerst was het alleen het groene briefje van 5 waar de beeldenis van Europa, de godin Europa opstaat, de Griekse godin, de vrouw, die we waarschijnlijk later in Openbaring 13 weer terug kunnen vinden. Maar u weet dat vorige week ook het tientje uitgekomen is, weer met hetzelfde watermerk, Europa, de godin, de dochter van Sion. Een beeld van de Izebel, die Israël in de afgoderij gestort heeft en ook in Europa een hele belangrijke rol zal spelen. De ontwikkelingen binnen Europa, de ontwikkelingen binnen Israël, de ontwikkelingen binnen de kerk, de ontwikkelingen binnen de maatschappij van vandaag. Vorige week een artikel waarin er een proef is waar mensen zich lieten chippen. Een chip onderhuids aangebracht, het is al wel meer gebeurd, waarmee mensen zich kunnen identificeren. Als je nog vandaag zegt, ach, het is altijd zo geweest, er is niets bijzonders en het kan nog wel duizenden jaren duren, dan denk ik dat je stekenblind bent. De komst van Jezus is heel dichtbij. En zeg niet, zeg alsjeblieft niet met de spotters van 2 Petrus 3, er is niets veranderd. Is het altijd al zo geweest? Als we ooit een tijd hebben waarin we de Heer Jezus mogen verwachten, dan is het nu. En er staat niet voor niets in 2 Petrus 3 vers 9 dat de tijd van uitstel voorbij zal zijn. Want in 2 Petrus 3 vers 9 daar staat, de Heere talmt niet met zijn afspraken, met zijn beloften, al zijn er die aan talmen denken, steeds maar uitstellen. Maar hij is langmoedig, geduldig, zodat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Elke dag van uitstel is genade. Maar er zal een tijd komen, dan is de genadetijd voorbij. En dan is er geen uitstel meer. En in die tijd zijn we heel dichtbij gekomen. We hebben het gehad over de tijden van Noach vanmorgen. Heel kort heb ik het even genoemd. De Heer Jezus zegt, het zal zijn als in de tijden van Noach. En de tijden van Noach zijn 1-op-1 te vergelijken met de tijden van vandaag, waar wij vandaag in leven. We hebben het gehad over de dagen van Lot. Op een gegeven moment was er bij God geen uitstel meer en de zonde van Lot, de zonde van Sodom en Gomorra, waarin de mannen van Sodom niet kozen voor de dochters van Lot, maar voor de mannen die bij Lot binnengekomen waren. En dan hoef ik u verder niets verder uit te leggen. Het was de zonde van Sodom en Gomorra. En God zei, de maat is vol. De maat is vol. De zonde is rijp geworden. Het waren de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden die wachten op de komst van de bruidegom. En wat lezen we over de komst van de bruidegom? Terwijl de bruidegom uitbleef. Uitstel. Het duurde nog even. Maar toch, toen hij kwam, was er geen uitstel meer. Wanneer komt de bruidegom? Wat betekent het dat de bruidegom zal komen? De bruidegom bleef uit. Ik heb u dus een keertje iets over verteld. De eerste duidelijke afspraak tussen de bruidegom en de bruid, dat was in het huis van de bruid. En daar werd onderhandeld over de bruidsprijs. Daar werd onderhandeld van hoeveel er betaald moest worden. En aan het einde van deze onderhandeling werd bezegeld door het drinken van de beker wijn. En bij het drinken van de bekerwijn zei de bruidegom, ik zal je van nu af aan niet meer zien, totdat ik de beker met jou nieuw zal drinken. En in het verleden was het in Israël zo, dat bruid en bruidegom toen elkaar ook nooit meer zagen, niet meer zagen, tot de bruiloft kwam. En als dan de bruiloft kwam, niemand wist precies wanneer, zelfs de bruid niet. De bruidegom ging heen, er waren afspraken gemaakt waar de bruid zich aan moest houden en wat de bruidegom zou doen. En de bruidegom die zou het bruidsvertrek klaarmaken. De woningen van de vader zou hij gereed maken. En als dat klaar was, dan komt de bruidegom de bruid ophalen. Vandaar dat hier deze wijze maagden wel wisten Hij komt. We kunnen hem elk moment verwachten, maar ze wisten niet precies wanneer. Uur en zelfs de dag was niet helemaal bekend. Ze namen hun olie mee, de wijze. Ze namen hun lampen mee. En in de Joodse traditie was het bekend dat als dan het moment aangebroken was dat de bruidegom de bruid op kwam halen, dan kwam de bruidegom niet om daar bij de bruid binnen te komen en weer eens even te gaan eten en te drinken. Maar dan staat er letterlijk in de traditie van het Jodendom, dan werd de bruid weggegrist. Weggegrist uit het huis. Zelfs zo dat de voeten van de bruid de grond niet eens raakten. Want in een draagkoets werd de bruid weggehaald. Daar komt onze traditie nog vandaan om de bruid over de drempel te dragen. Weggevoerd in de lucht, de bruid van de bruidegom. En u begrijpt wel dat al deze dingen die zo mooi in de Bijbel beschreven staan, waar de Bijbel ook op naar refereert, dat daar zo'n diepe betekenis in zit. We weten niet precies wanneer. De dag, het uur, we weten het niet precies. Maar we moeten wel waakzaam zijn. Het kan zomaar elk moment gebeuren. Een tijdje geleden las ik een prachtig mooi boekje, wat Johannes de Heer al in de jaren 30 geschreven heeft. En dat boekje dat heette Gods reddingsplan. En dan met het zicht op de Joodse feestdagen. En prachtig had hij de Joodse feestdagen uitgewerkt om daaruit te laten zien wat Gods reddingsplan met deze wereld is. Prachtig boekje. En laten we duidelijk zijn, het gaat hier om Joodse feestdagen. In de visie kun je lezen dat mensen het Loofhuttenfeest gaan vieren. En dat Joodse feesten christelijke feesten worden. En dat we niet meer van Joodse feesten moeten spreken, maar van Bijbelse feesten. En we hebben Israël al zo onterfd van hun specialiteiten, dat we zelfs ook de feestdagen nog van Israël af willen pakken. Maar laat het duidelijk zijn, broeders en zusters. Kijkt u maar met mij in Johannes hoofdstuk 6. Daar wordt het Pascha. En Johannes heeft zijn evangelie geschreven aan de gemeente van Jezus Christus. De gemeente van Jezus Christus was er al lang. Hij heeft het in het jaar de eerste eeuwwisseling, zo ongeveer tegen 100 na Christus, geschreven. Toen bestond de gemeente van Jezus Christus al bijna 70 jaar. En aan de gemeente van Jezus Christus schreef hij in hoofdstuk 6 vers 4. En het Pascha, en wat staat er dan achter? Het feest der Joden. Of een bladzijde verder in Johannes 7. Daar staat in hoofdstuk 7 vers 2, Johannes 7 vers 2, daar staat, nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. Loofhuttenfeest is het feest van het Joodse volk. En daar mogen we niet zomaar een christelijk feest van maken. Daar moeten we niet zomaar een feest van maken voor ons. Dan halen we Gods plan in deze feestdagen weg. We leven trouwens helemaal in een tijd waarin heel veel christenen zich als het ware als Jood willen gedragen. Als Jood zelfs willen kleden. Als Jood hun geloofsleven willen beleven. Volkomen onbijbels. Het is een soort hype geworden in Nederland en daarbuiten. Laat je daarin niet verleiden. Dat heilsplan van God wordt weergegeven in die Joodse feestdagen. Het begint bij het Pascha, het lam dat geslacht is. En het eindigt, de Joodse feestdagen eindigen bij het Loofhuttenfeest. Waarin het Joodse volk terugkijkt naar hun doortocht, hun tocht door de woestijn en dat God hen uiteindelijk gebracht heeft in het beloofde land. Tot rust zijn ze gekomen. Het einde van Gods heilsplan met zijn volk. En daartussenin, tussen die twee feesten, liggen nog vijf andere feesten. Het Pascha, daar begint het mee. Het gevolg daarvan is het feest van de ongezuurde broden. Dat er 7 dagen lang ongezuurd gegeten werd. Want zuurdeeg is een beeld van de zonde. De zonde was weggenomen. En dan zie je ook het feest van de eersteling. Geweldig mooi beeld van de opstanding van Christus. Dit waren die 3 eerste feesten. En die 3 eerste feesten zijn tot op de komma, zoveel cijfers achter de komma zou je kunnen zeggen, heel precies op de juiste datum ook vervuld. Precies terwijl het Joodse volk het Pascha vierde, is het paaslam geslacht. Precies op het moment dat het Joodse volk de eersteling bracht voor Gods aangezicht, is Christus opgestaan. Het Joodse feest, de ongezuurde broden, is letterlijk in vervulling gegaan. Op Gods moment, op Gods tijd. Prachtig. Het heilsplan is al een heel stuk in vervulling gegaan. De schaduw is werkelijkheid geworden, staat er in de Bijbel. En dan, precies op het tijdstip van het Pinksterfeest, waarin het Joodse volk bijeenkomt in Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren, het oogstfeest, wordt Gods geest uitgestort. Het vierde feest, wat precies op de juiste datum vervuld werd. 4 feesten die vervuld zijn. Je zou kunnen zeggen, ze zeggen wel eens, je kunt het vergelijken met de menorah, de kandelaar. In het midden de grote schacht en uit die schacht 3 lampen. De eerste 3 feesten, Pascha, eersteling, ongezuurde broden, het is vervuld. De middelste schacht, het Pinksterfeest, wat het gevolg was, de vrucht van die eerste 3 feesten. Maar wat ook spreekt van de 3 feesten die nog vervuld moeten worden. Want die kennen we niet in onze agenda. Die kennen we niet in onze christelijke agenda, de 3 feesten die nog verborgen zijn, de najaarsfeesten. De najaarsfeesten die in onze tijd september, oktober, elk jaar gevierd worden in de 7e maand... van het Joodse volk, na 1/2 jaar. In de 1e maand heb je de 1e feesten. 1/2 jaar later, in de 7e maand, heb je die 2e serie feesten. Pinksterfeest in het midden. De vervulling van die 3 eerste feesten, maar de aankondiging van de 3 laatste feesten die nog zullen komen. Wat gaat er gebeuren in de toekomst? De 1e 3 feesten, die zijn exact vervuld. Het was de blauwdruk van God die op de juiste tijd, precies op de feesten die Israël vierde, vervuld zijn. Wanneer beginnen de najaarsfeesten? Wanneer zullen de najaarsfeesten vervuld worden? Ik heb u verteld, de zevende maand is voor Israël een sabbatsmaand, een feestmaand, waarin de najaarsfeesten gevierd worden. En de najaarsfeesten bestaan dus ook uit 3 feesten. Het feest van de bazuin, daar begint het mee. Ten tweede, de grote verzoendag, Yom Kippur. Het 2e feest. En het 3e feest, wat ik u net vertelde, Loofhutte. En met het Loofhuttefeest wordt Gods heilsplan voleindigd. De grote verzoendag spreekt van het herstel tussen God en Israël. U weet waarschijnlijk wel dat in de grote verzoendag kwam de hoge priester uit het heiligdom, verscheen aan het volk en het volk ontving vergeving van zonde. Dat zal gaan gebeuren. Als straks de grote verzoendag aanbreekt, dan staat er, dan zal het Joodse volk Jezus zien. En ze zullen vergeving van zonde ontvangen. Maar het bazuinfeest, het feest van de bazuin, wat is dat? Wat betekent dat? Het feest van de bazuin betekent ook het begin van deze zevende maand. En misschien is het wel goed om daar iets over te vertellen. Wij hebben maanden van 30 dagen, van 31 dagen, soms van 28 dagen, soms van 29 dagen. Dat staat allemaal vast op onze kalender. Maar in Israël is dat niet zo. En vroeger in Israël had men niet een hele tijd van tevoren de data klaarstaan met agenda's en kalenders en zo. In Israël had men een maankalender. Men keek naar de maan, naar de stand van de maan, nieuwe maan, wassende maan, volle maan, afnemende maan en de maan die weer verdween. En de cyclus van de maan was zo ongeveer 29,5 dag. Dat was een maand voor hen. En als de nieuwe maand begon, de nieuwe maand begon altijd met het verschijnen van de nieuwe maan. Daarmee begon weer een nieuwe maand. Afgelopen week is voor Israël woensdag en donderdag het nieuwjaarsfeest gevierd. Woensdag en donderdag, waarom nou twee dagen? Waarom niet gewoon één dag? Twee dagen, dat moest een beetje rekbaar zijn. En niet op één dag. Weet je, dat viel niet mee. Als je wilde weten wanneer dat maand begon, dan moest je waken. Dan moest je 's nachts wakker zijn. Want weet je, voordat de nieuwe maan verscheen, verdween de maan, en ook bij ons is dat, zo'n 2-3 dagen. Heb je helemaal geen maan. En er werd er gekeken naar de horizon. Want als de nieuwe maan verscheen, dan verscheen die maar een heel klein stukje boven de horizon. Eventjes maar. Met een heel klein streepje en dan verdween die weer. Je zal het toch missen, hè? Dan ben je een dag te laat. En bij het Sanhedrin was het bekend dat er dan twee getuigen moesten komen om te melden bij het Sanhedrin: we hebben de maan gezien. Het is nieuwe maan. Zo moest men, daarom noemde men die dag van de bazuin ook de wakkere dag, de wakende dag. Men moest waken, wakker zijn om te ontdekken wanneer de maan voor het eerst verschijnt. Niemand wist precies wanneer dat eerste streepje zichtbaar werd. Ze wisten wel zo ongeveer wanneer, maar het precieze uur, de precieze dag zelfs, dat wisten ze niet van tevoren. En het is zo mooi, dat juist met het oog op het moment dat Christus zijn gemeente tot zich zal nemen, staat er in de Bijbel, niemand weet precies wanneer. Niemand weet de dag. Niemand weet het uur. Maar we moeten wel uitkijken. We moeten wel waakzaam zijn. Want als de nieuwe maan komt, dan is er geen uitstel meer. Het Joods nieuwjaar. De dag van waken. De dag van de bazuin. Er werd heel wat gewerkt met de bazuinen in Israël. Dit was niet de dag van de bazuin waarop een zilveren bazuin geblazen werd. Dat werd bijvoorbeeld wel gedaan met feesten. Je hebt bijvoorbeeld de bazuin die de grote verzoendag inleidt. Je hebt de bazuin, ja, je hebt zelfs de eerste, de tweede en de laatste bazuin. De eerste bazuin was dat het volk zich moest verzamelen. De strijdende mannen, de strijdkrachten. Of eigenlijk de eerste bazuin was dat de mannen die ten strijde moesten trekken hun werk neer moesten leggen. Dat was het eerste teken, de eerste bazuin. De tweede bazuin was verzamelen. En de laatste bazuin was uittrekken. Nou komt de strijd. De bazuin. De bazuin klonk als het jubeljaar begon. De bazuin klonk als het volk zich moest verootmoedigen. De bazuin klonk als er een nieuwe koning gekroond werd. De bazuin klonk wanneer het huwelijksfeest begon. Er zijn heel wat bazuinen met allerlei betekenissen die we in de Bijbel terugvinden. Zo wordt er gesproken in de Bijbel over de eerste bazuin. Die bazuin die klonk op de berg Sinaï waar de wet naar beneden kwam. En waar het volk van Israël Gods volk werd. Daar bij de berg Sinaï. Er wordt gesproken over de grote bazuin. En weet u wanneer dat de grote bazuin zal klinken? De grote bazuin zal klinken. Matteüs 24 gaat erover. Daar staat dat er Jezus terug zou komen met groot bazuingeschal. Met luid bazuingeschal. De grote bazuin. En daar wordt in de Bijbel gesproken over de laatste bazuin. De bazuin die zal klinken. Die bazuin zal klinken en drie boodschappen met zich mee zal brengen. Die laatste bazuin zal klinken en dan staat er en de doden zullen onvergankelijk opstaan. Het is de opstanding van alle in Christus ontslapenen. Dat is de bazuin. De bazuin die zal klinken. Niet alleen daarvoor. De bazuin zal klinken, want er zal een nieuwe koning gekroond worden. Christus zelf, die gekroond zal worden. En dat niet alleen. De bazuin zal klinken en het huwelijksfeest zal beginnen. De laatste bazuin. In Israël is er een traditie dat men zegt als het bazuinenfeest begint, dan gaat de deur in de hemel open. Weet u, als je kijkt in Openbaring 4 vers 1, dan lees je in het eerste vers, van Openbaring 4 vers 1, en na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide, klim hierheen op. Dat is een geweldig mooi beeld van de opname van de gemeente. Klim hierheen op. De deur was geopend en de bazuin die klonk. Gods feesten, Gods programma, Gods heilsplan, neergelegd in de Joodse feesten. Drie feesten zijn vervuld. Pascha, het feest van de eerstelingen, het feest van de ongezuurde broden, we kennen het allemaal. Het Pinksterfeest, als vrucht van die eerste drie feesten, als aankondiging van de laatste drie feesten. En nu is het onze taak om op te letten, om te waken, dat zomaar misschien die zevende maand, de laatste keer voor Israël, die zevende maand aanbreekt. En de bazuin zal klinken. En nadat die bazuin geklonken heeft, En het huwelijksfeest kan beginnen. En de koning gekroond is. En degene die in Christus ontslapen zijn, opgestaan zijn. Begint er een periode van 10 dagen. Tot aan de grote verzoendag. En deze periode van 10 dagen worden in Israël ook wel de vreselijke dagen genoemd. Het zijn de dagen waarin Israël zich voor moet bereiden op de grote verzoendag. 10 dagen. We hebben 10 vingers aan onze handen. We hebben 10 tenen aan onze voeten. Het gaat om onze wandel en onze handel. Hoe we ons voorbereiden, hoe Israël zich voor zal bereiden op de ontmoeting met de hoge priester die straks uit het heiligdom zal komen. Waardoor het Joodse volk verzoend zal worden met God. En dan 5 dagen daarna, de 15e van de maand, dan breekt het Loofhuttenfeest aan. En dan komt God tot zijn voleinding met het Joodse volk. Mensen, het is donker. Het is een hele lange periode geweest tussen Pinksteren en de 7e maand. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat het eerste streepje van de nieuwe maan de komst van Jezus voor de gemeente aankondigt. En dan? Voor de 5 dwaze maagden was er geen uitstel meer. Ze konden niet zeggen, die 5 dwaze maagden, wacht nog even, kom morgen terug. Eerst nog even wat olie halen. Voor hen was het te laat. Voor de mensen die aan de deur van de ark bonkten, was het te laat. Voor de mensen die in Sodom achterbleven, was het te laat. Er was geen uitstel meer. Het woord van God, de Bijbel, wil ons erop wijzen, zoals Petrus het ook deed door herinnering, steeds weer te kijken naar die feesten van het Joodse volk. Die 7e maand die aanbreekt. Zou het misschien dit jaar gebeuren? Zou het misschien volgend jaar gebeuren? We weten niet precies wanneer, maar het gaat wel gebeuren. En ben je dan klaar om Jezus te ontmoeten? We lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus zijn leven voor ons gegeven heeft aan het kruis. Dat hij u lief had. Dat hij zich wilde verbinden als bruid en bruidegom met u. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft de kosten betaald. En wat een geweldig moment zal dat zijn. Dat als Jezus dan terugkomt, dat wij klaar zijn om hem te ontmoeten. Hij zal ons weggrissen van deze wereld. Wegdragen van deze wereld. Om voor altijd bij hem te zijn. Geen uitstel meer. Als hier vanavond mensen zitten die het maar steeds uitstellen. Die nog nooit bewust de Jezus aanvaard hebben. De prijs die betaald is voor jou aanvaard heeft. Dan wil ik je vanavond vragen. Meer dan ooit is de komst van Jezus nabij. Wil je die Jezus aanvaarden in je leven? Hij heeft je lief. Wil je die liefde van Christus beantwoorden? Zeg je, Jezus, ik hou van u. Ik wil van u zijn. Ik wil uw eigendom zijn. Ik wil uitkijken naar het moment dat die eerste dag, die nieuwe maan, dat nieuwe leven, dat nieuwe jaar voor Israël, wat voor Israël als een nieuw jaar begint. Heer, ik verlang naar dat nieuwe waarvan u zegt, ik maak alle dingen nieuw. Voor Israël een nieuw jaar. En voor u, voor mij straks, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Bij de dag van de bazuin. De bazuin die kan zomaar klinken. Amen.